Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zijn ding van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani, hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en zullen we nu met het nieuws beginnen.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
De handelsroute van Bitung Davao Vietnam werd geopend. De handelsroute van Bitung Davao Vietnam, die in de nabije toekomst zou worden geopend, moet worden gebruikt door handelaren en exporteurs in Noord-Sulawesi. Dit zei de gouverneur van Noord-Sulawesi Oli Dondokambe in Manado op maandag. Hij zei dat het plan 17 juni 2019 was dat de handelsroute Bitung Davao Vietnam weer operationeel kon zijn, omdat eerder de lijn was geopend maar gesloten was. Ondertussen deed Jenny Karau, het hoofd van het Noord-Sulawesi Industrie en Trade Office, een beroep op lokale ondernemers om te profiteren van de handelsroute. Hij legde uit dat grondstoffen die meestal naar de Filipijnen worden gestuurd, copra en maïs en verschillende soorten fruit zijn. Met deze route is de reistijd korter en zijn de transportkosten ook goedkoper. Indonesië zal de verzending van illegaal plastic afval retourneren. De minister van Milieu en Bosbouw, Siti Nurbaya, benadrukte dat Indonesië illegaal plastic afval opnieuw zal uitvoeren. Eerder melden ecologische observaties en Wetlands Conservation of Ecoton, zoals gemeld door ABC Australië, dat Australisch plastic afval werd gesmokkeld door de import van oud papier. Ecoton zei dat de invoer van papier uit Australië naar Indonesië 52.000 ton bedrag. Maar 30% van dat bedrag bleek plastic afval te zijn. De vuilnis vervuilt de omgeving van Brantas Rivier, Oost-Java. Siti Nurbaya, na het halal bihalal te hebben uitgevoerd met haar personeel in Jakarta, zei dat de illegale binnenkomst van plastic afval in Indonesië eigenlijk niet de eerste keer was dat dit gebeurde. In 2015 en 2016 had Indonesië ook tijd om tientallen containers te exporteren van plastic afval. De algemene voorzitter van RRI heeft de wereldprijs gewonnen. Sulaiman Suma Winata, het voorzitter van de Indonesische Vastgoed of RRI, heeft een eremedaille van de World Real Estate Federation of FIABCI ontvangen en is tevens bevestigd als lid van de FIABCI Board of Directors op het 70ste FIABCI World Congress dat plaatsvond op 27 en 31 mei 2019 in het World Trade Center Moskou, Rusland. De eremedaille werd aan Sulaiman gegeven, gezien zijn inzet en prestaties bij het stimuleren van de ontwikkeling van de vastgoedsector in de Pacifische regio Azië, met name in ontwikkelingslanden. Hij wordt ook beschouwd als een actieve rol in internationale fora, bij de introductie van Indonesische overheidsprogrammen, met name het Million Houses-programma. Sulaiman Sumawinata in een persbericht in Jakarta zei dat het One Million Houses-programma van de Indonesische regering nu een rolmodel is geworden voor de ontwikkeling van betaalbare woningen in ontwikkelingslanden, uiteraard met verschillende aanpassingen. Singapore is de belangrijkste bestemming voor de export van tin. Het Centraal Bureau voor de Statistiek of BPS van de Bangka Belitung Eilanden merkte op dat Singapore nog steeds de belangrijkste bestemming is voor de export van tin uit de provincie met een marktaandeel van 49,08% in januari tot april 2019. Het hoofd van de BPS van de Bangka Belitung Eilanden, Darwis Sitorus, in Pangkal Pinang, zei op dinsdag dat de export van tin en niet tin van de Bangka Belitung Eilanden in april 2019 met 2,05% steeg in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. Hij zei dat de export van tin naar Singapore dit jaar met ongeveer 76,93% steeg. Ondertussen bevinden India, Japan, Nederland en Zuid-Korea zich in de 5 belangrijkste exportbestemmingen voor 10 in 's werelds nummer 2 tienert producerende provincie.
Voice of Indonesia.
Het programma Commentaar met de titel De verhandeling over de binnenkomst van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen in Indonesië. Sinds het begin van 2019 hebben de luchtvaartconsumenten in Indonesië geklaagd over de hoge prijs van binnenlandse vliegtickets. Indonesische mensen hebben echter niet veel andere keuzes dan deze dure tickets te moeten kopen. Binnenlandse luchtvaartmaatschappijen hebben hun eigen redenen waarom ze dure tickets verkopen. De Indonesische regering heeft hard gewerkt, zodat luchtvaartmaatschappijen de prijs van hun tickets willen verlagen. De resultaten waren echter niet bevredigend. Vliegtickets zijn nog steeds vrij duur. Ten slotte benadrukte president Joko Widodo de mogelijkheid om buitenlandse luchtvaartmaatschappijen uit te nodigen om in Indonesië te opereren. Dit is om de eerlijke concurrentie en ticketing voor grote groepen te garanderen. Garuda Indonesia en Lion Air. Het is bekend dat Garuda Indonesia op dit moment de leiding heeft over verschillende luchtvaartmaatschappijen, zoals CityLink Indonesia, Nam Air en Sriwijaya Air. Ondertussen bestaat de dochteronderneming van Lion Air Group uit Batik Air, Wings Air en Malindo Air. Het voorstel van president Joko Widodo roept een polemiek op. De voorzitter van de Indonesische Kamer van Koophandel en Industrie, Rosan Ruslani, zei dat het plan van de concurrentie in de luchtvaartindustrie zou vergroten. Hetzelfde standpunt werd ook uitgesproken door de voorzitter van de Business Competition Supervisory Commission of KPPU, Kurnia Toha. Er zijn ook veel onafhankelijke ondernemers. Er zal ook onafhankelijke coördinatie zijn. Het is dus heel moeilijk om gezonde concurrentie te creëren. Het lijkt er echter op dat de regering nog steeds terughoudend is in het reageren op het discours van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen om in Indonesië te opereren. Minister van Vervoer Budi Karya Sumadi zei dat dit de laatste optie van de Indonesische regering is. De inspanning zal worden uitgevoerd nadat de overheid door de overheid is uitgevoerd. Op dit moment richt het ministerie van Transport zich nog steeds op het verbeteren van de efficiëntie van de luchtvaartmaatschappij, zodat de prijs van vliegtickets betaalbaar kan zijn. Zelfs als er luchtvaartmaatschappijen in Indonesië binnenkomen, wil minister Budi ervoor zorgen dat ze het principe van sabotage niet schenden. Dit betekent dat aandelenbezit niet meer kan zijn dan het nationale bedrijf. Dat is 49% voor buitenlandse luchtvaartmaatschappijen en 51% voor binnenlandse luchtvaartmaatschappijen. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 12 juni 1639, een opstand in Normandië. 12 juni 1639, het de bevolking van de provincie Normandië, gelegen aan de westkust van Frankrijk, steeg op tegen de regering van koning Louis XIII. De opstand was bekend onder de naam van de New Pits of Calefoot Revolte, omdat het werd gedaan door ruwe arbeiders in de zoutraffinaderij. Als gevolg van het besluit van de Franse regering om de zoutproductiebelasting te verhogen, vallen 5000 zoutraffinaderijen onder leiding van de plaatselijke priester Jean Morel. De regering stuurde vervolgens 4000 troepen om de opstand te onderdrukken en de leiders werden opgehangen. We gaan verder met de gebeurtenis van 12 juni 1898. In het tijdperk van de Spaans-Amerikaanse oorlog riep de Filipijnse jager Emilio de onafhankelijkheid uit. Emilio Aguinaldo riep de onafhankelijkheid uit van zijn land dat al 300 jaar door Spanje wordt bewoond. Tot medio van augustus van dat jaar slaagden Filipijnse strijders en Amerikaanse soldaten erin de Spaanse troepen uit de Filipijnen te verdrijven. Maar het blijkt dat de Verenigde Staten en Spanje een vredesakkoord ondertekenden met de indiening van de Filipijnen bij de Verenigde Staten en omgekeerd. De Verenigde Staten zullen $20 miljoen geven aan Spanje. Aguinaldo voerde vervolgens een strijd tegen de Amerikaanse bezetting in zijn land. De oorlog duurde voort tot 1901, toen de Amerikaanse troepen Aguinaldo veroverden. In 1935 keurde de Verenigde Staten de oprichting van het gemenebest van de Filipijnen goed. Pas in 1946 stond de Republiek der Filipijnen op een kreegvolledige onafhankelijkheid. We beëindigen met de gebeurtenis van 12 juni 1991, de eerste verkiezing in Rusland. 12 juni 1991 hield de eerste vrije verkiezingen in de Russische Federatie om de president te kiezen. De dag van de verkiezingen wordt dan gemaakt als de Nationale Dag van Rusland. In deze verkiezing won Boris Yeltsin 57% van de stemmen en werd hij benoemd tot president van Rusland. Eerder in april van hetzelfde jaar had de Russische Federatie, de grootste staat van de Sovjet-Unie, zijn economie in binnenlandse zaken verklaard, terwijl buitenlandse zaken onder de beslissingen van de Sovjet-regering bleven. In december 1991 brak de Sovjet-Unie uit en verklaarde Rusland zijn onafhankelijkheid. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Kau terdiam, ku bertanya, kau malah geram. Takkan sengaja aku buat dirimu marah. Namun kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari. Sendiri. Oh, yeah. Kalau ada maunya, jangan seperti itu. Tak ada manusia yang dapat tahu apa pikiranmu. Ku tahu engkau tak merasa seperti itu. Pantas kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu. Oh kasihku, sendiri berpikir apa salah diriku, kemana hilangnya. Sendiri berpikir apa salah diriku, kemana, kemana hilangnya dirimu, hilangnya dirimu. Hey! Ku jadi sendiri, hubungi semua teman-teman. temanmu sendiri menyesali langkah,
menyesali langkah
kemana. Hilangnya dirimu, ku jadi sendiri,
ku jadi sendiri,
ku jadi sendiri,
ku jadi sendiri.
Jadi sendiri.
Luisteraars, gaan we nu naar het programma Indonesiaku. Het programma Indonesiaku gaat over de recente issue van Indonesië.
Voice of Indonesia.
Op de bijeenkomst van de ministers van de G20 in Tsukuba, Japan, 8 en 9 juni, werd een van de gegevens initiatieven van de Free Flow Met Trust of de FFT besproken. De gastheer stelde dit initiatief voor dat ook door Indonesië werd gesteund. De minister van Communicatie en Informatie, Rudiantara, die aanwezig was als een van de vertegenwoordigers van Indonesië, bevestigde deze steun. De FFT is de uitwisseling van gegevens of informatie over verschillende sectoren wereldwijd. Volgens hem kan dit initiatief kansen creëren voor nieuwe economische activiteiten ter waarde van miljarden dollars. Rudiantara verklaarde in zijn verklaring op zondag 9 juni dat Indonesië tijdens de laatste technische vergadering van 6 maanden actief steun verleende, omdat gegevensuitwisseling tussen G20-landen het potentiële voordeel had dat samenwerking en partnerschappen effectiever werden. Volgens Rudiantara zijn gegevens een waardevolle aanwinst in het dagelijks leven. Hij legde uit dat Indonesië een tegenvoorstel voor dit initiatief indiende. De inhoud van het voorstel is: de implementatie moet aandacht besteden aan een aantal aspecten zoals privacy, gegevensbescherming, intellectuele eigendomsrechten en veiligheid. De minister van Communicatie en Informatie, Rudiantara, zei dat Indonesië een vereiste wilde voor de voorgestelde gegevensuitwisseling op het G20-forum. Volgens hem was het idee onvermijdelijk omdat het uitwisseling van gegevens nieuwe miljarden economische activiteiten kon creëren. Echter wil Indonesië bepaalde voorwaarden zodat het idee om gegevens over te dragen niet wordt gebruikt voor schadelijke dingen. Deze vereisten omvatten het belang van gegevensbescherming en moeten in overeenstemming zijn met het wettelijk kader in de lidstaten en internationaal. Vereisten in de vorm van tegensvoorstellen die door Indonesië waren ingediend, werden ondersteund door andere G20-landen, vooral die met grote bevolkingsgroepen zoals China, India en Saudi-Arabië. Het Indonesische voorstel is opgenomen in een gezamenlijke ontwerpverklaring van de G20-landen over de kwestie van de DTTF die op zondag werd gelanceerd. Ondertussen zei de minister van Handel Enggartias Tolukita, die ook de digitale economische sessie van het G20-forum bijwoonde, dat de voorgestelde gegevensuitwisseling voordelen moet opleveren voor handelsactiviteiten en micro, kleine en middelgrote ondernemingen of micro-ondernemingen moet versterken. Volgens Enggartias Tolukita moet dit voorstel in staat zijn om de activiteiten van kleinschalige bedrijfsactoren te vergroten en niet alleen voordelen te bieden aan bepaalde bedrijfsgroepen. Hij herinnerde er ook aan dat de implementatie van gegevensuitwisseling niet noodzakelijkerwijs mogelijk is in landen die geen adequaat ondersteunende infrastructuur hebben. Over het algemeen steunt Indonesië het idee uit Japan, hoewel er verschillende vereisten zijn die van bijzonder belang zijn. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Isso aí.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Paris van Java is een bijnaam van de stad Bandung in de koloniale tijd. De stad registreerde ook belangrijke geschiedenis, waaronder de oprichting van de eerste technische school in de Indonesië, namelijk de Indonesische Technische Hogeschool te Bandung. De locatie van de veldslag tijdens de onafhankelijkheidsperiode en eens de locatie voor de Azië-Afrika-conferentie van 1955... die een ontmoeting was die de geest van anticolonialisme uitte. Zelfs de Indiase premier Jawaharlal Nehru zei in zijn speech dat Bandung de hoofdstad van Azië-Afrika is. Bandung is een andere naam voor deze stad, omdat deze stad in het verleden als heel mooi werd beschouwd, met veel bomen en bloemen. De stad Bandung staat ook bekend als een winkelstad. En in 2007 maakte een consortium van verschillende internationale NGO's Bandung tot het pilotproject voor de meest creatieve stad in Oost-Azië. Momenteel is de stad Bandung een van de belangrijkste bestemmingen voor toerisme en onderwijs. De stad heeft ook verschillende gebieden die stadsparken worden. Naast het functioneert als de longen van de stad, het is ook een plaats van ontspanning voor mensen in deze stad. Het culinaire potentieel, vooral tutuk oncom, serabi, pepas en colenak, blijft ook in deze stad groeien. Daarnaast is cireng ook een gerecht geworden van typisch Bandung voedsel, terwijl peuyem, een tapai gemaakt van gefermenteerde cassave, ook algemeen bekend is bij mensen op het eiland Java. Bandung kan worden bereikt met openbaar vervoer over land, zoals treinen en bussen, binnen 3 tot 4 uur. Momenteel bouwt de Indonesische overheid ook aan het openbaar vervoer, namelijk Light Rapid Transit, dat de race tijd van Jakarta naar Bandung werd verkort tot 45 minuten. Dat was de wonderen van Indonesië. Luisteraars, vervolgens komt het programma Spreek maar Bahasa, een programma die het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om het Indonesisch te praten. Veel luisterplezier! luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren en leidt u om met Indonesisch te praten. Het programma Spreek maar Bahasa is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is: sudah berapa lama kalian menikah? Of hoe lang bent jullie getrouwd? Veel luisterplezier! Nu zal ik het gesprek voorbeeld geven. Het gesprek is tussen Tony en Dinda.
Kak Tony kerja di mana?
Di bank.
Oh, di bank. Sebagai apa, Kak?
Sebagai teller.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Berapa umur kalian waktu menikah? Betekent, hoe oud zijn jullie toen jullie zijn getrouwd? Aku 21 dan Mas Joko 25. Ik was 21 en Mas Joko was 25. Pacar, vriendje of vriendinnetje. In de dialoog hoort u Tony, berapa umur kalian waktu menikah, say? In this context, het woord waktu kan ook met ketika vervangen. Dus, kunt u ook berapa umur kalian ketika menikah zeggen. Het woord waktu gebruik meestal in het gesprek talen, maar ketika is formuler. Voordat we beëindigen dit programma Spreek maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld.
Kak Tony kerja di mana?
Di bank.
Oh, di bank. Sebagai apa, Kak?
Sebagai teller.
Luisteraars, dat was het programma Spreek maar Bahasa voor vandaag.
menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi.
Luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Cool. mencari sang sejati dan juga suci.
Of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Jangan katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga atau rasa kau harus
Voice of Indonesia.
Mencintaimu sungguh mudah, semudah 1, 2, 3. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu satu dua tiga. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu. Tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu ku temukan cahaya hatiku. Denganmu ku temukan cinta sejatiku. Ada cinta dan ada benci, kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti, hanya kau yang bisa.
Voice of Indonesia.
Dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor u en dag. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Op frequentiekorte golf 3325 kHz. Website www.voinews.it. En YouTube kanaal VOI Indonesia. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOI Indonesia. Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.it. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!